Goedemorgen. Namens de Kerkraad heet ik iedereen van harte welkom in deze dienst. Ook een hartelijke groet aan allen die deze dienst op een andere wijze volgen. In het bijzonder heet ik onze gasten vanmorgen welkom. En dan helemaal in het bijzonder Gani en Heidi Mina uit Albanië. Hartelijk welkom in deze dienst. Je wil me vertellen, niet hè? Ja. Gani en Heidi zijn de opa en oma van Gitea, waar we in de tentdienst voor hebben gecollecteerd. Gitea heeft leukemie en wordt op dit moment in Duitsland behandeld. We hopen dat jullie de dienst een beetje kunnen volgen. En vragen om bij thuiskomst de hartelijke groeten van ons te doen. Wanneer jullie nog iets zelf wat willen vertellen of zeggen, mogen jullie het nu al doen.
Hij wil graag met ons bidden. Dank u wel, Heere God, voor deze dag. We bidden tot u, omdat we weten dat u naar ons luistert. Daarom willen we ook graag bij u komen. Ik wil u danken, ik wil u bidden voor deze kerk, voor wat ze gedaan hebben voor Gitea en voor ons als familie, in de gaven die ze gegeven hebben en in de gebeden. Ik wil u speciaal bidden voor de mensen die een gegeven hebben. Heren, en we weten dat u dat wil zegenen. Ik wil u ook danken voor Klaas en Anita die bij ons gewoond hebben en ook samen met ons gezocht hebben in naar wegen om de Heere te dienen.
Faleminderit që sot mundsuan për ardhjen ton këtu, klasë Anita dhe që do shkojnë në Gjermani vetëm mendimin e këtyre që ne bëm të mundur që të jemi sot pranë jush për të falendëruar për atë që keni bërë për ne.
Ik wil u ook danken, heren, dat we hier mogen zijn en dat we ook aankomende week naar Duitsland mogen gaan om die Gitea te gaan bezoeken. We danken u dat u dat mogelijk hebt gemaakt.
Amen.
Amen.
Tani unë do të lexoj një Jakobi 1:12.
Hij wil heel graag een tekst met ons lezen uit Jakobus 1, vers 12.
Lum ai njeri që duron të ndimet, sepse pasi të ketë kaluar sprovën, do të marë kurorën e jetës, të cilën Perëndia u premtoi atyre që e duan.
Dat betekent, als je het moeilijk hebt, als je geloof getest wordt, houd dan vol. Dan zul je gelukkig zijn. Want God zal je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij beloofd heeft aan de mensen die van Hem houden.
Faleminderit.
Bedankt.
De kerkenraad heeft nog de volgende mededelingen. Voorganger in deze dienst is dominee Gijsbus uit Kampen. Er is vanmorgen een kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Tijdens deze dienst zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor diaconie en kerk. En de tweede is bestemd voor binnenlands diaconaat, perspectief voor ex-gedetineerden. Door Stichting Exodus, partner van Kerk in Actie. Graag wens ik u ook op de zendingsbussen bij de uitgang. Vanavond is er om 19:30 een missionaire dienst met het thema Kom zoals je bent. Kom, zie, luister en zing mee. Iedereen van harte welkom. Op 14 november hopen we bij familie Koers, Netzer 4, een gemeenteavond Nieuwe Stijl te organiseren. De inloop is vanaf 19:45 en willen we om 19:30 beginnen met een maaltijd. Daarna zal Bart van het Ende de rest van het programma verzorgen. Om ongeveer 9:30 hopen we dan af te sluiten. Daarna is de gelegenheid om na te praten en voor wie dat wil kan een kijkje nemen in de miniaturenboerderij van familie Koers. Voor wie het nog niet gedaan heeft, opgeven kan nog vandaag uiterlijk. Dan willen we nu de dienst beginnen met het zingen van een internationaal lied. Hoe we dat dit ook een beetje kennen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Aansluitend zingen we dan het maandlied, lied 802, de versen 1, 3 en 4 uit het nieuwe liedboek. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst toe.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Op het leesrooster voor vandaag vinden we Leviticus 19 en Markus 12. Dat is de beroemde verwoording van, laten we zeggen, het geestelijk kompas. Dat bij alles wat wij beslissen het zwaarst zou moeten wegen. He, die woorden, heb God lief. Boven alles en je naaste als jezelf. En in de Joodse traditie worden die laatste woorden nog iets anders vertaald. Dan vertalen ze, en hoe sprekend is dat? Heb je naaste lief, want hij of zij is als jij. Daar zou ik dus over kunnen preken vanmorgen. In de synagoge is gisteren gelezen over de geboorte van en het gevecht tussen Jacob en Esau. Een schitterend verhaal dat de actualiteit eigenlijk ook van vandaag nog steeds beschrijft. Dus daar zou ik eigenlijk ook heel graag wel over willen spreken vanmorgen. Maar ja, toen zag ik ook nog dat er een alternatieve lezing op het rooster stond voor vandaag. Openbaringen 5. Ja, daar kan ik echt geen weerstand tegen bieden. Maar ja, dat is van zo'n schoonheid en zo indrukwekkend. En bovendien zag ik dat de kinderen bezig waren met de openbaringen. Ik denk, nou, dat wordt het dus vanmorgen. Een lezing en een preek over die hemelse gewesten rondom de troon van God, waar ook het lam staat als geslacht. En waar gezongen wordt dat het een lieve lust is. Heilig, heilig, heilig. En het is nog een beetje vroeg, maar we zijn misschien al een beetje losgezongen. We proberen het een beetje mee te zingen met die hemelingen. Lied 405, heilig, heilig, heilig. Ik lees voor u Torah, woorden van onderwijzing, zoals Paulus dat doet in Colossenzen 3. En aansluitend zingen we dan Psalm 99, vers 1 en 8. Psalm 99, vers 1 en 8. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. We bidden nu om de opening van het woord. Die woorden die zoveel mensen hoop hebben gegeven en troost hebben gegeven de eeuwen door. waar mensen zich aan vast hebben geklemd. Die woorden die vol zijn van uw beloften. Die woorden die vol zijn van uw aanwijzingen voor het leven. Die woorden, Heer onze God, mogen ze ook ons bereiken. Totaal, vanochtend. Niet alleen bij horen blijft, maar dat ze landen in onze harten. En dat wij ook gehoor geven. Dat ook wij worden getroost, nieuwe hoop ontvangen en opnieuw durven gaan met u in deze wereld. Neem weg alles wat in de weg kan staan. Geef het kwade geen kans. Kom met uw Heilige Geest. Vergeef ons onze zonden. Leid ons in het spoor van uw naam, bij uw woord als lamp voor onze voet. Om Jezus wil. Amen. We lezen de Heilige Schrift. Ik lees Openbaringen 4 en 5. En aansluitend zingen we dan uit de Evangelische Liedbundel nummer 125, vers 1. En dan gaan de kinderen naar de nevendienst. De Evangelische Liedbundel 125, vers 1. En ik lees nu Openbaringen 4 en 5. Waar Johannes schrijft: hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel. En daarop zat iemand. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren één en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, het tweede als een jonge stier, het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon. Met de woorden: u komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 × 10.000, 1.000 × 1.000. Met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De 4 wezens antwoordden: amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.
Thank you.
Aansluitend op de preek zingen we Psalm 56, vers 1 en 3. Psalm 56, vers 1 en 3. Nou, zo'n hemels inkijkje, dat wil iedereen wel, mij dunkt. Even kijken achter de schermen van de wereldgeschiedenis, even kijken achter de schermen van je eigen leven. Is daar echt iemand die het stuur heeft? Heeft iemand de regie? Even zien of die goddelijke wereld echt bestaat, die ons al zo lang wordt verkondigd, die wij met ups en downs geloven en waarop we hopen. En Johannes wordt het gegund, een hemels inkijkje. En hij kijkt en kijkt zijn ogen uit en hij probeert het voor ons te beschrijven. En het eerste wat hij ons eigenlijk vertelt, als hij dat allemaal ziet, is dat hij zegt, er wordt geregeerd, mensen, er wordt geregeerd. Achter alles wat ons verward, en mochten wij twijfelen, als kwade machten het in deze wereld lijken te winnen, er wordt geregeerd. Regeert. Want centraal in die hemelse gewesten ziet Johannes een troon. En wat voor troon? Een troon is, begrijpen we, een kosmos op zich. En op die troon, ja, iemand, zegt hij, Johannes als rechtgeaarde Jood zal de naam niet uitspreken van degene die daar zit. Hij zegt altijd iemand, of degene die op de troon zat, of hij die tot in alle eeuwigheden leeft. J-H-W-H. De ene. Hij regeert. En vanuit die troon, zegt hij, gaan woorden als donderslagen en bliksemschichten gedragen door de zeven geesten van God over de kristallen zee. Die kristallen zee, beeld van de wereldvolkeren en van de wereldgeschiedenis. En zo dringen die woorden vanaf de troon, als het ware, onze wereld binnen, onze werkelijkheid binnen. Er wordt geregeerd. Naast de schittering van degene die daar op de troon zit, valt Johannes vervolgens als eerst op dat daar bij voorduur om die troon een regenboog staat. Nou, dat zegt ons wel wat, hè? Dat weet je nog. Denk aan het verhaal van Noach. Die regenboog was teken, had God gezegd, deze teken van mijn verbond met jullie, mijn belofte. Ik heb iets beloofd aan de mensen en aan alles wat leeft. Ik zal het nooit meer vernietigen. Die belofte, de woorden van trouw aan de aarde, staan in de vorm van een regenboog voortdurend rondom de troon. God gedenkt zijn woord. Hij vergeet niet één van de woorden die ooit door hem gesproken zijn. Die woorden waar wij van leven. En die als licht door het water heen, zo ontstaat de regenboog, hè, die als licht door het water heen ook ons leven kleuren bij de doop of bij de doop van onze kinderen. God gedenkt, hij is trouw. Er wordt geregeerd. Het is echt waar, zegt Johannes. Bij zijn hemelse visioen. Nou, eigenlijk is dat toch genoeg. Eigenlijk is dat toch al genoeg voor vanmorgen. Het is toch klaar. Het is genoeg om dit te weten. En ach, we wisten het eigenlijk ook wel. Ik bedoel, ons hart wist het al lang. Ons geloof is een en al trilling op de adem van Gods stem. Maar ja, zo'n bevestiging die Johannes ons mag bieden, is hartelijk welkom. En we zouden zo graag soms zelf al zien, degene die wij in ons leven zo lang hebben gediend. Maar het kan niet op, want Johannes vertelt door. Hij beschrijft nog veel meer. Dus hou je vast. En hij beschrijft dan uitvoerig eerst dat bijzondere wezen waar u hier in Kampereiland, meer dan waar ook volgens mij, het leven aan ontleent, namelijk de schepping, de natuur. Die schepping blijkt een levend wezen dat wij daar voor de troon van God aantreffen. Die schepping zingt daar tot eer van God. Misschien zijn we daar even verbaasd over als we te erg zijn aangetast door deze moderne wereld. Maar de Bijbel staat er eigenlijk vol van. Hè? De Bijbel spreekt onbekommerd over zingende heuvels, dansende bomen, koren en bloemen die geuren tot eer van God. En voor ons, we noemen ons dan moderne mensen, maar wat is die moderne mens nou helemaal? Voor ons is de natuur helaas steeds meer een ding geworden. Zoals onze maatschappij ook van dieren dingen dreigt te maken, waarin wij geen ziel ontwaren en die we dus ook als zielloze dingen denken te mogen gaan behandelen. Maar de Bijbel spreekt van een bezielde schepping. En Johannes vertelt het. En wat wij domweg natuur noemen, waar wij als het ware alleen maar de buitenkant van zien, zo om ons heen, waar wij een onderdelenmarkt van maken, dat heeft ook een binnenkant. Dat is een wezen, een macht met een ziel die leeft voor het aangezicht van God. Soms, bijvoorbeeld bij Ezechiël, wordt die ziel, dat wezen, beschreven als één wezen met vier verschillende gezichten. Soms, zoals hier bij Johannes, wordt hij beschreven als vier essenties met ieder een eigen gezicht. De gezichten van een leeuw, een stier, een mens en een adelaar. Pas in later tijd, ver na Johannes, heeft men die gezichten verbonden met de evangelisten. En zo verschijnen ze dus bijvoorbeeld ook op het koorhek in de Bovenkerk, in Kampen. En zo vind je ze terug op talloze kunstwerken die overal zijn. Dan zie je Christus omgeven door die vier gezichten, die vier evangelisten. Maar dat is kunst en vliegwerk van de kerk. Ja? In de Bijbel representeren die gezichten de schepping. De schepping is een levend wezen dat duizenden, miljoenen geesten begeestert om aan de natuur levenskracht te geven, voedingswaarde te geven, kleur en geur te geven. En juist die natuur, hè, moeten wij zeggen, lijkt in onze dagen onder onze handen te sterven. Overal waar wij haar als een zielloos ding robotiseren, haar maakbaar en kneedbaar willen maken, want het moet voldoen aan onze behoeften en dat moet allemaal snel. Maar door dat geweld trekken de engelen zich terug, om zo te zeggen. Dan gaat het hart gaat eruit. Dan doe je dat wezen, dat doe je pijn. Het hart van dat wezen vinden we hier terug in Openbaringen 4. Voor de troon van God zingt daar dag en nacht. En herhaalt daar bij voorduur. Heilig, 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 zij de Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt. En telkens als dat scheppingswezen dat doet, worden ze bijgevallen, zo horen we, door 24 machten op 24 tronen rondom de troon. 24 oudsten, die representeren, die belichamen, zo wordt algemeen wel aangenomen, de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. Die zijn dat niet zelf, maar ze vertegenwoordigen die. Het geeft de verbinding aan, om zo te zeggen, die 24 oudsten, de verbinding dus met de geschiedenis die God maakt op deze wereld. Via Israël, via alle die bij Christus horen. Ook hiervan geldt, de buitenkant die wij zien, ja, ziet er vaak ook heel meelijwekkend uit. Ik bedoel, kijk naar Israël of kijk naar de kerk, wat is het helemaal? Maar de binnenkant, het hart ervan, is een wezen, zingt voor God. Ook de geschiedenis is vertegenwoordigd, naast de schepping, daarbij die troon. Dat is de setting, Openbaringen 4, daarom las ik ook allebei de hoofdstukken. Ja, dat is de setting waarin nu gaat plaatsvinden wat Johannes vervolgens beschrijft. Want dan is er een ontstellend gebeuren dat hij aanschouwt in die hemelse gewesten. Daar achter de schermen van de natuur, onze wereldgeschiedenis, daar in het hart van schepping en geschiedenis. En wat hij dan ziet, dat wordt de beslissende factor voor alles wat bestaat. Het wordt beslissend voor de toekomst van hemel en aarde. Johannes vertelt. Er was een boekrol in de handen, in de hand, de rechterhand van de ene die op de troon zit. Die boekrol, aan beide zijden beschreven. Aan beide kanten beschreven, overvol dus. En met 7 zegels verzegeld. Dus die gaat maar zo niet open. En dat is kennelijk ook niet de bedoeling, dat die zomaar open gaat. En er waren daar, zegt Johannes, machtige kosmische gestalten aanwezig. De engelen, de 4 wezens, de oudsten, de een nog machtiger dan de ander. En er wordt geroepen, wie komt er toe om deze boekrol te nemen, te openen en die te lezen? En niemand, zegt hij, niemand had de positie, de waardigheid of de kracht om die boekrol te openen. Dan barst Johannes in tranen uit. Is dat gewoon een beetje verdrietig? Nou, hij huilde. Dat er niemand is. Waarom? En dat heeft te maken met wat die boekrol symboliseert. Die boekrol symboliseert de hele wereldgeschiedenis. In zijn echte zin en betekenis. Wat is er nou echt gebeurd? Als je gaat bedenken wat daarin moet staan. Alle wel en wee. Wat mensen overkomt overal. Wat mensen elkaar aandoen overal. De ziekte, de ongelukken. De dood, het geweld, de oorlogen, machtsstrijd, corruptie, mensen die folteren, het leed van kinderen, ontvoerd, gesol met hun leven, verkracht. Het wel en wee ook uit uw leven, uit mijn leven, onze eigen kleine persoonlijke leven, de vragen die daaromheen hangen. Zoveel dat voor ons tot nu toe ook raadsel blijft. Waarom was dat? Waarom? Waarvoor? Als je daarover nadenkt, dan is het zo beschouwd geen wonder dat niemand die boekrol kan openen. Die wil je niet eens openen, volgens mij. En wie kan dat allemaal tot zich nemen zonder zelf krankzinnig te worden? We hebben al wel genoeg aan het verdriet en de ellende van één enkel mensenleven. Hoe langer een leven duurt, hoe meer die denkt van, en op een gegeven moment word ik wel moe van. Hè? Stel je voor dat je alles in je op zou moeten nemen, van het leven ook van andere mensen, van alle andere mensen, in alle tijden, op alle plaatsen. Al die plaatsen, want ook al die plaatsen dragen herinneringen. Er zijn zoveel van die plekken op aarde die herinneringen vasthouden, dat je nog weet, hier gebeurde het. Hier gebeurde het. En wat een verdriet kleeft er dan vaak aan zo'n plek. En wat een vragen. En dit weekend zijn een hele hoop mensen in Ieper. Ja? Eén van die plekken op aarde dat je denkt van, jongens toch. Willen we het antwoord weten? Willen we ons er eigenlijk wel in verdiepen als je erover nadenkt? Of moet het dan eigenlijk maar zo blijven? Laat rusten. Laat los, zeggen we vaak tegen elkaar. Joh, laat rusten. Laat los. Dus, betekent dat dan Oké, ik laat los en dan vergetelheid en in de doofpot, of in elk geval opgeborgen zonder dat er ooit een antwoord komt, moet het maar laten gaan. Zo zou ook God het dan allemaal op een gegeven moment maar laten gaan? Nee, dat kan niet waar zijn, dat mag niet waar zijn. Al die tranen die zijn gevloeid, al dat onrecht waar nooit iemand voor veroordeeld is en waar nooit iemand voor geboet heeft. Alles wat nooit is uitgepraat. Doe mijn tranen in uw kruik. Zijn ze niet in uw boek? Zo roept, zo huilt, zo bidt de dichter van Psalm 56. Zometeen zullen we het samen zingen. Dat huilt hij, dat bidt hij en vertrouwen dat zijn leven en zijn tranen op een hoger niveau een zin zullen hebben, een plek zullen hebben. Alles wacht op een antwoord. Alles wacht op een verlossend antwoord. En daarom huilt Johannes als er dan daar niemand is. En dan vertelt hij, dan blijkt er toch één te zijn. Huil nou maar niet, zegt een van de 24 oudsten tegen Johannes. Hij zegt, kijk. En dan ziet hij de leeuw uit Juda. Daar is in die hemelse gewesten iemand die zijn wortels heeft hier op aarde. In deze aardse geschiedenis. Hij was hier. Hij komt hier vandaan. Hij weet het allemaal. Dat merk je ook aan de namen die gebruikt worden om hem heen. Hij is uit Israël. Hij is uit de stam Juda. Hij is een telg van David. Het is een besneden Jood. Hij was hier op aarde er middenin. Een leeuw, zegt de oudste. Johannes kijkt. Hij ziet een lam. Dat leeuw. Leeuw die als een lam uitziet. De lam staat voor de troon. Hij staat voor de troon. Maar hij is ontzettend gehavend. Hij staat er als geslacht. Hij heeft de 7 horens. Enorme kracht. De 7 geesten God zijn met hem. Hij is vol van de Heilige Geest die over heel de aarde waait. Hij, deze persoon, deze macht, deze kracht, gaat naar de troon, krijgt de boekrol aangereikt, ontvangt de boekrol uit Gods rechterhand. Hij blijkt de boekrol te kunnen openen en te kunnen lezen. Hoe bestaat dat? Hoe bestaat het dat iemand dat kan, dat hij dat kan? Hoe kan dat? En de 4 wezens en de 24 oudsten, die spreken dat dan uit. Die geven het antwoord op die vraag van hoe dat kan. Want u bent geslacht. Daarom kan hij dat doen. Want u bent geslacht. Dat betekent geen leed op aarde. Hij verdroeg het. Geen onrecht. Hij droeg het. Hij heeft zich tot en met weggegeven aan deze aarde. Hij heeft zich verbonden met ongelukkigen. Hij heeft zich verbonden met armen. Hij heeft zich verbonden met zieken. Hij heeft zich verbonden met doden. Hij liet zich bij God vandaan in deze aarde vallen als een tarwekorrel. Om net als die tarwekorrel uiteen te breken en verloren te gaan. Zo ver ging zijn verbinding met deze aarde. Maar juist omdat hij dat zo totaal heeft gedaan, kreeg hij van God de naam boven alle naam, werd hij verheven. U bent geslacht en hebt met uw bloed voor God mensen gekocht uit alle landen en alle volken, van elke stam en taal, en hen gevormd tot één geheel, één priesterlijk koninkrijk op aarde. Het lam kwam, nam de boekrol aan om die te openen, daarin niets over te slaan, ook niet wat er gebeurde in jouw leven of het mijne. En heel het vervolg van de openbaringen vertelt wat dit lezen van de wereldgeschiedenis teweegbracht. En wat dat ook deed met de geschiedenis. Al lezend He, kun je je misschien een beetje voorstellen, al lezend verbindt hij alles met zijn eigen leven. Al lezend verbindt hij de aarde met de hemel. En al lezend leest hij de geschiedenis uit en ook ten einde. En Johannes vertelt tenslotte, toen hij die boekrol aannam, al die kosmische machten daar rond de troon beginnen te juichen met duizenden, met miljoenen engelmachten. En met alle schepselen op aarde, en met alle gestorvenen op aarde, en alle die verdronken zijn op zee. En ze loven degene die op de troon zit, en dit lam dat de leeuw van Juda is. Met luide stem roepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. En iedereen spreekt uit aan hem die op de troon zit, en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. En de vier wezens spreken namens heel de schepping, amen. En de 24 oudsten vallen namens heel de wereld in aanbidding neer. Zo eindigt Johannes dat visioen. Lam Gods dat de zonde der wereld draagt. Het lam kan alles inzien en lezen, omdat hij zijn bloed gegeven heeft voor de wereld. Als het ware met alles en iedereen een bloedband heeft. Er innig mee verbonden is. Hij heeft zich totaal gegeven voor ons. Ach mensen. Dat te weten, gaat nog veel verder dan wat we in het begin hoorden. Dit te weten. Als ik dat weet, dat hij alles leest, heel de geschiedenis. Dat hij ook jouw moeite, jouw verdriet, allemaal leest. Als ik weet dat hij zo nabij is, dat hij alles in mijn leven leest. Hij leest mee. Hij leeft daarin mee. Dat maakt alles anders. Dat is verlossend. Dat is hier en nu al een antwoord, een soort antwoord op alle vragen die we hebben. He, Miskotte zei ooit, kijk, een christen is iemand die het ook allemaal niet begrijpt. Ook niets begrijpt van wat er in deze wereld plaatsvindt. Maar zeg tegen hem of haar, zie het lam en dan wordt toch alles anders. Als is het begrepen. Als het lam leest, wordt al lezend ieder ogenblik met hem verbonden. Hij leest het met liefde, met aandacht. En zijn liefde doortrekt ieders verhaal. Het krijgt een nieuwe glans doordat hij dit leest. Hij ontfermt zich. Hij leidt erin mee, nog meer dan wij zelf. Hij verbindt het met zichzelf. En hij brengt het op een hoger plan, want hij verschijnt daar, voor de troon, bij God zelf. Voor de troon van hem die regeert. Hemels inkijkje. Er wordt geregeerd, mensen, onder het teken van de regenboog en door het bloed van het lam. Huil maar niet. En als je toch huilt, weet je tranen opgenomen in dat boek dat gelezen wordt door het lam. En wees getroost. Er is een man die heel alleen het boek leest van mijn leven. En alle pijn en schuld daarin blijft aan zijn lichaam kleven. Het is niet voor het eerst dat hij dit doet. Hij heeft al veel gelezen. Het dragen van elk nieuw verhaal maakt deel uit van zijn wezen. De grote liefde die hem zet tot het leven van mijn lijden, brengt hem ter dood. Hij sterft eraan. Hij wil dat niet vermijden. En in zijn dood draagt hij mij nog. Hij draagt mijn leed ten graven. En zo, bevrijd van schuld en pijn, wordt leven weer zijn gave. Amen. Laten we danken en bidden. Met al die machten daarom uw troon roepen wij mee. U komt toe alle lof en eer en dank en aanbidding. Gij die op de troon zit en gij u het lam God dat de zonde der wereld draagt zich zo totaal gegeven heeft. Omdat wij het leven zouden vinden. We danken u voor uw openbaring aan Johannes. Wij danken u voor de troost die u daarmee wilde verkondigen. Voor hen die hier nog onderweg zijn. Voor wie het soms zo lang duurt. Voor wie de dingen soms zo donker zijn. Voor wie zich soms afvragen, is er wel iets achter de schermen? Dank u wel voor dit woord, deze openbaring. Deze troost die ons hoop biedt. Wil aan iedereen hier geven, uw Heilige Geest. Dat wij vol van die Geest en alles wat die Geest ons wil geven, onze weg door het leven verder gaan. Bij ups en downs, in vreugde en in verdriet. In de wetenschap. Het komt uit. En het komt goed. En de geschiedenis wordt ten einde gelezen. Er is ook een einde. Dat een nieuw begin zal blijken. We bidden u voor deze wereld. We bidden u voor alles wat er is. Al die mensen op zoveel plekken. Waar bloed stroomt letterlijk en figuurlijk uit zoveel wonden. Al die plekken waar herinneringen zijn. Ontferm u over hen. Ontferm u over uw mensen. Zegen de kinderen van het licht. Help ze licht te brengen. Iets van uw woord te vertellen dat troost. Bid u voor elkaar. Zoals we hier zijn. Zoals we met elkaar verbonden weten. Zoals we ons verbonden weten van... met mensen die hier niet zijn. Onze gedachten gaan breed en wijd. We brengen alles bij uw troon. Ook de dingen die niemand anders voor ons kan zeggen en die we in de stilte bij u uitspreken. Heere, hoor de gebeden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven. Daarna zingen we tot slot uit het liedboek 1973, gezang 231... Vers 1 en 2, wij knielen voor uw zetel neer. Gezang 231, vers 1 en 2. vers 2 nog even laten horen. Die ons gereinigd door uw bloed tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven. U zij de roem, u zij de lof, u de eerkroon opgedragen. Geheel de aarde en het hemelhof moet van uw eer gewagen. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.